Op deze prachtige lenteavond heet ik u welkom bij de podcast De Vrije Gedachte. Ik ben Bart Kollaert en samen met Floris van den Berg zal ik in gesprek gaan met Sebastian Valkenberg. Valkenberg was hier 2 weken geleden. Toen hebben we gesproken over het boek Polycor in de Polder. Vandaag gaan we spreken over zijn boek Op Denkles. Hoe wapenen we ons tegen? En dan een citaat. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en andere modieuze denkbeelden. Ik wens u veel luister- en kijkplezier toe. En alsjeblieft, mocht u deze podcast interessant vinden, like en abonneer. Sebastian, welkom.
Dankjewel.
Welkom terug, moet ik eigenlijk zeggen.
Zeker.
Waarom zouden mensen op denkles moeten? Klinkt een beetje vreemd.
Ja, het klinkt vreemd. Misschien is dat ook wel een beetje arrogant.
Hè? Tikkeltje.
Maar, ja zeker, tikkeltje. Ik denk als je er iets beter naar kijkt, dan valt het wel mee. Want met heel veel dingen die we willen leren, die we moeten leren. Ja, daar gaat een lesprogramma aan ten grondslag. Dus als je wil leren autorijden, ja, dan neem je autoles. Als je Frans wil leren spreken, daarvoor ga je naar school. En eigenlijk is het best gek dat voor denken nemen we maar aan dat kunnen we wel met z'n allen. Dat zegt Aristoteles natuurlijk ook. Hè? De mens is het dier dat kan denken. En dat ben ik met hem eens. Maar het moet wel via een trainingsprogramma voor mijn part, moet dat gescherpt en gericht en getraind worden ook vooral. En het mooie is dat trainingsprogramma dat ligt er. Dat is de filosofie. Dus eigenlijk wat ik in mijn boek heb gedaan is inderdaad die filosofen die denkbeelden bij elkaar brengen, die ons helpen om zo goed mogelijk te denken. En misschien nog 1 toevoeging. Het gaat mij er dus niet zozeer om het wat van het denken. Dus wat zijn nou de juiste denkbeelden? Dan ben je lekker bezig. Nee, het gaat mij echt om het proces. Dus hoe denk je? Hoe denk je nou ordentelijk? Dus dat is de insteek van het boek.
Ja, dat vind ik belangrijk om direct op in te haken, want elk kind kan toch denken?
Dus, maar dat denk ik niet, nee.
Oh, oké.
Nee, nee.
Waarom?
Nee, kijk, het hangt ervan af hoe je denken definieert natuurlijk. Mm-hmm. Kijk, het denken, als dat inderdaad slechts is van het achter elkaar zetten van een aantal observaties en denkbeelden en conclusies, al dan niet correct, ja, dan is dat inderdaad een vorm van denken. Maar ik denk dat de lat ligt hoger.
Okay.
Misschien is het ook wel goed om hier een verschil te maken tussen denken of alledaags denken aan de ene kant en kritisch denken aan de andere kant. Of misschien, zoals volgens mij is dat Daniel Kahneman, heeft ook een beroemd boek daarover geschreven, bestseller zelfs, Nobelprijswinnaar, Thinking Fast and Slow. Dus er zijn 2 vormen van denken. Het snelle denken, mm-hmm, ook met eigen voordelen, hè? Maar ook het langzame denken. En ik denk in die hoek, dat is ons domein, mag ik hier aan deze tafel wel zeggen. Het domein van filosofen, mm-hmm, het bekloppen van theorieën, het toetsen van conclusies, kijken of er geen denkfouten worden gemaakt en vooral ook onder woorden brengen waar de denkvalkuilen liggen. En ik denk in die vorm van denken, ja, die moet je echt leren. Dus als kind, je bent daar niet mee aangeboren, zal ik maar zeggen. Misschien wel met de capaciteit of de vermogens. Mm-hmm. Maar je moet ze trainen, net zoals ze dus, hè, om die parallel toch nog even te trekken, ook nog geen auto kunnen rijden en ook geen woordje Frans spreken.
Mm-hmm. Want als je nu naar de samenleving kijkt, wie moet er dan precies op denkles? Zijn het dan de kinderen die op denkles moeten? Of iedereen behalve de filosofen? Of ook een deel van de filosofen?
Allemaal. Allemaal, ja. Ik denk wel dat het goed is om zo vroeg mogelijk te beginnen. Maar dus in dat opzicht, alle
kinderen.
Maar
is het niet dan een tikkeltje meer arrogant om dan te stellen dat eigenlijk iedereen op denkles moet?
Nee, ik vind het juist.
Want er zijn ook heel veel mensen die hoog opgeleid zijn. En denk, waarom zou de plaatselijke tandarts op denkles moeten? Of de...
Nee, precies inderdaad. Maar ik denk ook hoger opgeleid zijn,
ja,
of voor mijn part filosoof zijn,
ja,
dat is ook niet per definitie een waarborg tegen slordig denken.
Maar waarom
of tegen
heb jij dat? Jij bent filosoof, en waarom heb jij dat dan wel? Waarom heeft meneer Valkenberg dat wel en de rest niet?
Nou ja, ik denk dat het dus niet zozeer is van ik zit het hier in mijn eentje even te beslissen.
Ja.
ik probeer aan te haken bij honderden, 2000 jaar aan wetenschapsgeschiedenis, aan wetenschapsfilosofie.
Ja.
En die heeft echt een gereedschapskist eigenlijk aan denkgereedschappen opgeleverd. Dat is niet zomaar iets wat iemand eens een keer heeft bedacht. Nee, die hebben ook die concepten, en daar komen ze zo meteen misschien nog wel over te spreken, hun nut bewezen. Dus dat je echt een wetenschappelijke theorie wordt beter als je hem openstelt voor falsificatie. Karl Popper. Mm-hmm. Dus
leg even falsificatie uit. Ja, dat moet je toch even uitleggen.
Zeker, ja, inderdaad. Nee, falsificatie, en dan kan ik er eigenlijk niet ook omheen om over zwanen te beginnen. Mm-hmm. Karl Popper, Oostenrijkse wetenschapsfilosoof, die zei, wat is nou echt eigen aan een wetenschappelijke theorie? Dan moet hij op zijn minst zo geformuleerd worden dat je hem openstelt voor falsificatie. Dus je moet hem zo stellen, je theorie, dat hij eigenlijk weerlegd kan worden. Je moet als wetenschapper, als onderzoeker, moet je ook zelfgericht zijn op die weerlegging. Dus als jij denkt, versimpeld, jouw theorie is alle zwanen zijn wit, dan kun je natuurlijk het weiland ingaan en witte zwanen gaan turven. En dan is er nog één en nog één. En op een gegeven moment heb je 100 witte zwanen.
Bewijs.
Maar hoe interessant is dat inderdaad, die 100ste zwanen? Daarna komt er vast ook nog wel nummer 101. Veel interessanter, zei Popper, is die ene zwarte zwaan. Die maakt jouw theorie eigenlijk veel waardevoller, mm-hmm, als hij die toets doorstaat. Nou, in dit geval doorstaat hij de toets niet. Want ja, als jij je best doet, kun je ook die zwarte zwaan vinden. Maar Popper zei wel, hij is weerlegd, maar hij is wel op de goede manier geformuleerd in elk geval. Hij stelt zich open voor kritiek. Er zijn ook allerlei vormen van pseudowetenschap. Mm-hmm. Dat woord gebruikte hij dan. Zoals het marxisme, zoals de psychoanalyse. En die doen ook allerlei grote beweringen over waar het naartoe gaat met de geschiedenis, marxisme, over de betekenis van dromen, psychoanalyse. Mm-hmm. Maar het zijn, ja, ze zijn nooit te toetsen. Mm-hmm. En daarmee zijn ze dus per definitie onwetenschappelijk. Nou, dat is in iets meer dan 3 zinnen wat falsificatie behelst. Ja. Dus stel je theorieën ook vooral open
voor weerlegging.
Stel je kwetsbaar op.
En zelfs als die theorie wordt weerlegd, kun je zeggen, het is een vreugde voor de wetenschap of zo. Het is een succes voor de wetenschap.
Ja.
Het is niet dat je hebt gefaald.
Nee,
als
tegendeel.
Tegendeel.
Nee, ergens is het dat, de hartenklop van de wetenschap. Ja. Het is voortdurend inderdaad reageren op elkaar en theorieën worden weerlegd. Mm-hmm. Het is dus ook echt die wetenschap een collectieve prestatie.
Ja.
Het idee van de eenzame wetenschapper die op zijn studeerkamertje zit of in zijn lab voor mijn part en daar ineens een soort eureka-moment krijgt en dat pent hij op. En mm-hmm, dat briljante inzicht, dat stuurt hij de wereld in. Dat is natuurlijk prachtig voor de beeldvorming en je kunt er mooie films van maken. Maar dat is niet hoe wetenschap de facto werkt. Dat is inderdaad een soort voortdurend proces van op elkaar reageren, behouden wat goed is en weer doorgeven, maar ook dingen sterven af, vallen weg. Dat blijkt er dan toch missers te zijn. Dus dat die wetenschap, dat is echt een collectieve prestatie.
En dan ga ik misschien een vraag stellen die niet helemaal jouw domein is. En dat voel je ook vrij om hem af te wimpelen. Maar wat ik fascinerend vind is, ik vraag me wel eens af, is het niet ook zo dat mensen op een gegeven moment door de manier, eigenlijk misschien wel door het gebrek aan denkles, dat we of afgesloten raken voor bepaalde denkwijzen die we moeten hebben. En als voorbeeld noem ik, ga ik direct reclame maken van mijn boek dit keer, dat deed jij 2 weken geleden. Binnenkort bij Blauwburg wel, boek over misinformatie. En ik, voor de mensen die het niet weten, ik ben goochelaar. Een mentale goochelaar meestal. Mm-hmm. Maar ik vond het leuk. Ik was bij een anderhalfjarig mm-hmm, meisje en ik toverde een muntje weg voor haar.
Ja.
En als je dat doet bij de gemiddelde volwassene hier in Amsterdam op straat, die gaat, oh my god, waar is dat ding? En die gaat en die denkt, ja, hij is verdwenen.
Ja.
En als ze goed gaan nadenken, beseffen ze, hij kan niet verdwenen zijn. Wat gebeurt er bij het anderhalfjarige meisje? Die denkt, oh ja, hij moet ergens liggen. Die gaat zoeken onder mijn knie, ergens in mijn mouw. Die zit gewoon te kijken, waar is dat ding?
Ja.
Omdat die soort van begrijpt, ik heb iets gemist in mijn waarneming. Nou, of ze het echt beseft, weet ik niet. Maar dat was wel wat er gebeurde. En die gaat het zoeken. In hoeverre worden wij ouder als mensen? En zonder denkles verliezen we misschien zelfs iets van het rationele proces? Of gaan we een pad op wat verder ervan weg is en wordt het moeilijker om daar te komen? Dat is een psychologische vraag.
Ja, weet ik niet. Of je kan zeggen, bedoel, er zullen voordelen en nadelen aan zitten. Ik ben het wel met je eens dat scholing wapent je niet direct tegen denkfouten en denkvalkuilen. Sterker nog, die scholing, het feit dat we wat langer meelopen op deze wereld, maakt ook of kan ook maken dat je op een gegeven moment dat intellect, dat scherpe intellectuele, dat hoge IQ juist gaat inzetten om hele rare denkbeelden, om die te rationaliseren. Oh ja. En ik denk als je de geschiedenis erbij pakt, ja, dan staat er, dat is ook een lange stoet aan miskleunen en misperen. Dus bijvoorbeeld, hoe heet die? Sir Conan Doyle, dus de bedenker van Sherlock Holmes. Wat natuurlijk allemaal puzzeltjes zijn en raadsels en het oplossen daarvan natuurlijk. De hoofdpersoon van zijn boeken althans.
Zeer rationeel.
Zeer rationeel. Dus dan denk je, dan zal hij zelf dat denkwerk ook wel op orde hebben. Maar dan blijkt hij inderdaad in zijn vrije tijd bezig te zijn met allerlei vormen van spiritisme, geloof ik. En vooral ook in elfjes te geloven. Dus we hoeven dus niet te twijfelen aan zijn intellect. Dat kan niet anders dan dat het een hele pintere man geweest is. Maar je kunt dat intellect dus ook inzetten voor hele rare dwalingen. En jezelf misschien ook wel met een deftig woord, te immuniseren voor kritiek.
Ja, dus een ander woord. Ja. Want over dat mooie bruggetje ook naar onderwijs, je noemde het al even. In de laatste 30 jaar ongeveer heb je in de Anglo-Saxische wereld de didactische vorm, een vak heet critical thinking. Als je intoekt op Amazon en critical thinking, krijg je tientallen boeken. Ook vooral heel populair in de Verenigde Staten. Je zou het misschien niet zeggen, maar het is ook daar een vak. Waar je al deze dingen leert, die jij ook zegt, die denktools. Maar gek genoeg is in Nederland nog, voor zover ik weet, wordt het weinig gedoseerd. Hè? Klopt dat?
Ja, dat is misschien zelfs nog wel een tikkeltje erger. Want wij hebben dan wel het vak filosofie op de middelbare school. Dus dan denk je, hartstikke goed. Dat is echt een verschil met 25 jaar geleden. Dat is winst. En dat hangt er dus maar van af. Kijk, ik ben er niet helemaal van op de hoogte van wat er op het curriculum staat. Maar ik vrees toch wel dat er ook een flinke dosis Franse postmoderne filosofie en
wat is daar mis mee? Schets het nog even voor ons.
Nou ja, dat is eigenlijk precies wat er gebeurt als je niet op denkles gaat, denk ik. Om het maar even, dat is wel arrogant.
Dus heel veel filosofen zouden eigenlijk ook op denkles moeten.
Nee, maar moeten we dan ondanks niet juist de arrogantie zit er volgens mij wel een kern van waarheid in.
Niet alle arrogantie is slecht.
Nee, precies.
Ook, dus, maar bedoel, je wil dus eigenlijk zeggen, als ik goed begrijp, dat misschien moeten we filosofie lessen wel vervangen door alleen maar critical thinking.
Ja, ik denk die filosofen waar ik het net over had, zoals Derrida, Gilles Deleuze, dat soort mensen, die verduisteren het denken meer. Het is ook om te lezen ondoordringbaar, het is obscuur en dat lijken ze ook wel bewust na te streven. Lacan zei dat, Jacques Lacan, hè, die zei dat zelfs, als jullie mijn teksten niet begrijpen, zoveel te beter. En ik denk dat de taak van de filosofie is om het denken juist te verhelderen. En daar ligt denk ik een taak van, noem het dan maar critical thinking of een soort toegepaste wetenschapsfilosofie. Ja. Daar zou ik zeer voor zijn.
Even dan even ook een bruggetje met 2 weken geleden. Want dus de filosofen die van invloed zijn op de politieke correctheid, de woke, dat zijn vooral de postmoderne filosofen. Dus misschien komen we wel van woke ook af als we meer op denkles gaan.
Ja, dat hoop ik inderdaad dat zou lukken. En in een ideale wereld werkt dat ook zo. Maar het is wel waar dat heel veel van die filosofen of activisten die ten grondslag liggen, althans het werk van wie het ten grondslag ligt aan dat die woke-beweging, die zitten wel in die postmoderne hoek, waar ik me in mijn boek ook echt tegenkeer op verschillende manieren en om verschillende redenen. Maar in dat opzicht ja, zijn het wel echt twee tegenpolen, zijn twee verschillende denkkampen, om het zo maar te zeggen.
En hoe kunnen mensen, want kijk, op een universiteit zou je kunnen zeggen, oké, we voegen dit toe aan het curriculum, misschien wel binnen elke studierichting, hè, kritisch denken. Maar hoe kunnen mensen kritisch denken leren? Afgezien misschien van jouw boek open.
Lezen, hè? Natuurlijk. Eerst wel.
Ja.
Kopen is niet genoeg. Nee, lezen.
Lezen
zonder te kopen.
Dat ook niet. En alleen lezen helpt ook niet. Je moet een boek open studeren.
Echt
wel even moeite.
Nee, ik denk onderwijs is natuurlijk wel de route. En dat kan op verschillende manieren. Het kan een plek krijgen in het curriculum. Door boeken te lezen. Er zijn echt meer boeken over. Prachtige hoorcolleges ook.
Mm-hmm. Van Johan Braakman bijvoorbeeld.
Ja, dat is...
De ongelovige Thomas heeft de punt, is een mooi boek daarover.
Zeker. Ja. En als we dan toch titels gaan noemen, inderdaad, dan moeten we Wat een onzin ook noemen van Herman de Recht en Hans Dorenmalen.
Ja, mm-hmm. Prachtig.
Ook een heel mooi boek inderdaad, waarin ze inderdaad ingaan op dubieuze claims van het creationisme. Ze keren zich tegen homeopathie en andere vormen van pseudowetenschap. Mm-hmm. Want dat is het ook. Er staat dus wel echt iets op het spel. Weet je, ik ben toch van de school die vindt dat ideeën ertoe doen. Mm-hmm. Want ideeën hebben invloed. Ideeën hebben gevolgen. Uiteindelijk baseren we daar ons handelen, onze daden op. Mm-hmm. Dus ja, het is belangrijk om daar dus te beginnen.
En hoor ik je tussen de regels dan ook een pleidooi maken? En ik ga het nu invullen voor mm-hmm. je, maar corrigeer me als het niet zo is. Hoor ik je een pleidooi maken dat eigenlijk misschien al in het basisonderwijs kritische denklessen moeten worden aangeboden?
Daar heb ik nog nooit zo op die manier over nagedacht. Maar dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat past. Bijvoorbeeld, ja, je had het er net over goochelen. Mm-hmm. Begin met goochelen op school. Mm-hmm. Ja, ik bedoel niet het vak goochelen. Ja. Maar kijk, je hoeft natuurlijk niet het werk van Willem van Ockham, een 13e eeuwse monnik, in het Latijn ook nog eens een keer te gaan behandelen. Dat is mm-hmm. veel te theoretisch. Daar kunnen ze niet meer uit de voeten. Maar eigenlijk is goochelen een hele mooie manier... Exact. Om inderdaad te laten zien hoe om te ervaren... dat is misschien wel een verschil... Mm-hmm. hoe kwetsbaar de menselijke geest is.
Ja.
En van daaruit kun je verder denken.
Ervaren is sowieso wat telt tegenwoordig. Ja. Hè? Het gaat alleen maar over ervaren.
Ja. Dat doet me denken aan het prachtige boek van Daniel Dennett... Breaking the Spell... een natural explanation of religion. Als je met goocheltruc, als je eenmaal laat zien hoe het werkt, als jij laat zien, maar ik doe het zo, dan kan je er ook niet meer in geloven. Dus dan wordt het magische spel gebroken en dan kan je dus ook niet meer dat alsnog doen. Dan ben je daardoor geïmmuniseerd als je dat. Dus dat is wel.
Ja, want dit is hoe je het wonderlijke doorbreekt, maar zeg maar waar het denk ik om gaat bij dat kritisch denken, als je er dan over in dit geval goochelen hebt, is dat. De goochelaar probeert jouw gedachten of waarnemingen te laten verbinden op een manier die onjuist is. Dus jij gaat denken op een gegeven moment dat je iets hebt gezien. Hè? Wat heeft u nu gezien? Heeft u gezien dat ik de kaartjes in mijn zakje heb gestopt? Nee, dat heeft u niet gezien. Ik heb de kaartjes onder mijn jasje gebracht. Ja. Maar daar zijn ze uit het oog verdwenen en de interpretatie is, hij heeft ze in zijn zak gestopt.
Ja.
En die bewustheid moet er komen.
Nee, wat je misschien ook wel gaat doen, dit is een beetje hard op filosoferen, hè, maar dat je het langzame denken en het snelle denken met elkaar gaat laten botsen. Want het snelle denken, er gebeurt iets wat niet kan. En die zegt, ja, dit is tovenarij. Er is iets gebeurd wat onmogelijk is. Het witte konijn in de hoed is verdwenen.
Ja.
Dat is dat... Exact. Snelle denken, wat ook heel handig is. Hè? Mm-hmm. Dus in allerlei situaties hebben we helemaal geen tijd in het dagelijks leven, bedoel ik. Ja, ik wijs achter me naar het...
Ja, ik zie het dagelijks leven
Dat is dagelijks leven, inderdaad. Dus het is ontzettend fijn dat we dat snelle denken hebben. Maar het gaat ook vaak ten koste van de denkkwaliteit. Mm-hmm. En dat langzame denken kunnen we inderdaad inzetten om... tijdens momenten van... contemplatie, als we die rust, die momenten wel hebben. En beter kijken naar, zijn dat inderdaad wel de juiste observaties? Zijn dat wel de juiste verklaringen ook? Is dat konijn wel echt verdwenen? Nee, natuurlijk is dat konijn niet echt verdwenen. Alleen we moeten ons best doen. We moeten ons er bijna, ja, bijna fysiek zou ik willen zeggen, tegen verzetten. Ja. Tegen dat idee van dat konijn is weg. Nee, natuurlijk is dat konijn niet weg. Jij moet een verklaring zoeken hoe het kan dat we dat konijn niet meer zien. Ja. Maar konijnen verdwijnen niet.
Nee, precies. En misschien is dat ook... Ik bedacht me net, in de tweede podcast die we hebben opgenomen ging het over vrijdenken. En toen spraken we erover dat iedereen van zichzelf zal zeggen, althans nagenoeg iedereen zal het zeggen, ik ben een vrijdenker. Of voor kritisch denken geldt, vermoed ik hetzelfde, hè? Dat mensen zullen zichzelf zien als kritische denkers. Ja. Hoe onderscheid je nou een kritische denker van een niet-kritische denker die zichzelf een kritische denker noemt?
Nee, klopt. Het heeft in dat opzicht is een ontzettend succesvolle term geworden. Mm. Iedereen noemt zichzelf kritisch. Mm-hmm. Dat is echt, nou, daar kun je zelf een schouderklopje geven. Dat zagen we natuurlijk ook echt de afgelopen jaren wel. Nou ja, misschien geïntensiveerd worden met in de coronatijd, waarin mm-hmm. iedereen ook niet voetstoots aannam wat de overheid zei. Zelf onderzoek ook gaan doen. Hè? Ik heb ook wel eens zitten denken, toen ik dat voor de zoveelste keer hoorde, van is het niet gewoon de inlossing van het mooie ideaal van Immanuel Kant, hè? 1781, de grote man van de verlichting, hè? Die notabene 3 kritieken schrijft. Dus als er iemand verstand heeft van kritisch denken, ja, dan is het Kant. En die schrijft in 1781, dan schrijft hij het is deze een boekje, het is 20, 30 bladzijden, was iets de Aufklärung, een paper, een essay, zouden we tegenwoordig zeggen. Wat is verlichting? En dan zegt hij inderdaad ook, was is de Aufklärung? Heb de moed om je van je eigen verstand te bedienen. Durf te denken. Dat is het de wapenleus eigenlijk van de verlichting. Nou, dat zelf onderzoek doen en heb de moed je van je eigen verstand te bedienen, dat klinkt wel heel erg hetzelfde. Dus misschien wel 250 jaar na Kant is dat mooie ideaal, is dat gerealiseerd.
Dus de wappies zijn allemaal Kantianen.
Nou ja, inderdaad, dat zou je kunnen denken. En ik vrees toch van niet. Ik denk vrij denken is toch iets meer dan alleen maar er wat op los filosoferen. Of toch even kijken of wat de overheid zegt, of ik daar geen andere visie op internet voor vind. En zie je wel, als ik die bron raadpleeg, die zegt iets heel anders. Dat is te vrijblijvend. Dat is ook niet zoals Kant het bedoeld heeft. Want ik denk zijn leus bestaat uit 2 momenten, 2 elementen. Dus inderdaad, heb de moed. Dat is er 1. En dat heeft er vooral mee te maken dat in zijn tijd natuurlijk vooral de kerk nog een enorme autoriteit was. Dus die gaf wel aan wat de juiste gedachten waren. Die bemoeide zich met, ik zal maar zeggen, de denkles van die tijd. Mm-hmm. Hier moest het ongeveer op uitkomen. Alleen het denken van Kant heeft ook of de verlichtingsfilosofie moet ik eigenlijk zeggen, heeft ook een tweede moment. En dat is die nadruk op het juiste redengebruik.
Ja.
Dus het is niet gewoon een kwestie van, wat ik al zei, er maar wat op los filosoferen. Nee, dat luistert nou dat juiste redengebruik. Hij schreef er 3 dikke kritieken over. Anders had hij dat wel kunnen nalaten als het inderdaad gewoon is. Er een beetje zo in de ruimte wat gedachten, wat losse vlodders de ruimte inschieten. En dan ben je lekker kritisch bezig. En het tegengeluid laten horen. Nee, het luistert nauw, het luistert nauwer. Je moet dat redengebruik, moet je dus ook trainen. Dat is aan allerlei regels moet dat voldoen. En ik denk, om mijn referaat af te ronden, dat in deze tijd zou Kant dus waarschijnlijk wel gepleit hebben voor inderdaad die lesser critical thinking of die toegepaste wetenschapsfilosofie.
Ja, mooi. Hey, je zegt wel, daar begon je verhaal mee, op denkles. Het gaat eigenlijk om de werktuigen, de denkgereedschappen. En het gaat mij om dat proces te leren doen. Maar je noemde net ook het boek van De Recht en Doremaal. Je hebt al bepaalde ook uitkomsten genoemd. Is het niet zo dat critical thinking ook bepaalde uitkomsten heeft, eigenlijk noodzakelijk, zeg maar, ja, als je dit pad gaat lopen, dan kom je daar uit en het kan niet dat je ergens anders uitkomt?
Of? Ja, In zekere zin wel. Maar dat betekent niet dat het... Want dat vind ik wel belangrijk om te zeggen... dat het daardoor, weet ik veel, totalitair is of deterministisch.
Van, dogmatisch.
Dogmatisch. Je moet hier wel op uitkomen. Het is niet zo dat... nou, ik zou zeggen, in beginsel is alles te onderzoeken. Bedoel, het is niet zo dat er onderwerpen zijn die buiten de orde worden verklaard. Zoals bijvoorbeeld de kerk dat heel lang wel deed. Want ja, bedoel, het stond gewoon in dat hele dikke boek wat we de Bijbel noemen.
Ja.
Dus in dat opzicht niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat, nou ja, we hadden het al eventjes over Karl Popper. Als jij dus zegt van theorieën moeten zo geformuleerd zijn, moeten zo opgesteld zijn dat ze weerlegd kunnen worden, dan stelt dat bepaalde eisen aan wetenschappelijke theorieën. En daarmee vallen ook automatisch heel veel dingen buiten de boot.
Kun je een paar voorbeelden noemen?
Nou ja, ik noemde er net al inderdaad de psychoanalyse van Freud.
Marxisme
natuurlijk inderdaad. Heel veel
theologie.
Pseudowetenschap inderdaad.
En de critical race theory die je nu in woke, is dat er ook, valt dat er ook onder? Of, want daar zit ook het woord critical in. Is dat critical of in welke zin is dat critical?
Ik denk, in theorie zou dat in elk geval zo geformuleerd kunnen worden dat het weerlegd kan worden. Maar dat doen ze vaak niet. Ze hebben weinig op met empirische onderbouwing, met feitenmateriaal. Dus het is allemaal nogal ijl, abstract, theoretisch. Ze baseren zich ook vaak op diezelfde ijle, abstracte denkers, nou ja, waar we het er net over gehad hebben. Foucault, Edward Said, die iets minder ijl en abstract is, maar ook wel tamelijk omstreden. Dus ik denk dat zij niet snel door de ballotage zouden komen van het echte kritische denken, van critical thinking. Ook al tooien zij zichzelf ook met die mooie term kritisch, critical race theory. Maar zoals we al zagen, het heeft een behoorlijke inflatie ondergaan, die term.
En voor godsgeloof geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Het is dat wordt natuurlijk nooit op een manier gedefinieerd dat het te weerleggen is.
Ja, of het wordt zo geformuleerd dat het... ik zit even te denken inderdaad.
Nou ja, heel breed inderdaad, of zo, dat God alles is, bedoel je dat? God
ja,
is,
ja, kijk, als je het doet, ja, dan is hij te weerleggen. Dus ik wou iets anders zeggen. Op zichzelf kun je die theorie wetenschappelijk formuleren. Alleen het probleem is natuurlijk, dan wordt hij ook vrij snel weerlegd.
Exact.
Ja, dus vluchten ze inderdaad in allerlei semantische trucjes. Zo heb ik het niet bedoeld. Of gedurende de weerlegging verschuiven de doelpalen. Dus dan hebben we het over het geloof. En dan pakken we de Bijbel erbij. En we kijken wat gelovigen zeggen. En op basis daarvan proberen we dan... dus kennelijk is dit geloof. Nou, ik denk dat jullie ongelijk hebben, want zus en zo. En dan krijg je zo'n... Nee, maar zo bedoelen we het natuurlijk ook niet. Dus dit is voor mij het geloof. Dus eigenlijk tijdens de wedstrijd worden de doelpalen weer verschoven.
Dat is een drogreden, de doelpalen verplaatst.
Ja. Dus eigenlijk... En hier zit ik, denk ik, behoorlijk in het voetspoor of in de slipstream van Herman Philipsen. Dus als je nog inderdaad een soort godsbegrip wil redden, dan kom je uit op een soort heel leeg godsbegrip uit, waar je eigenlijk niks over kan zeggen, wat heel abstract is. Misschien valt er zo'n soort god te redden, maar dan moet je ook weer afvragen, wat heeft dat nog van doen?
Wat voor meerwaarde heeft God nog dan ook?
Exact, ja. Al die gelovigen die daar hun hele leven op inrichten. En die vooral ook denken te weten wat die God van hen wil. En vooral ook wat God wil van anderen. Want God is natuurlijk ook vaak een manier om anderen in beweging te brengen. Zij leven hun leven verkeerd en moeten in het gareel worden gebracht. Dus godsdienst, theologie zit op allerlei manieren in het nauw. Ik zou zeggen, heeft geen bestaansrecht meer in de 21ste eeuw.
Volgens mij gaat Floris spreken.
Ja,
Breken.
Oh. Nou, ik wil dan wel, maar dan wel vanuit het schrift van
Bijbel.
Valkenberg. Je schrijft heel veel dingen die echt, ik het hele boek staat onderstreept. Maar er stond ook iets. En ik citeer jou, dus de feministische filosoof Andrea Nye leert haar lezers dat logica een instrument is van mannelijke onderdrukking. Logica een instrument voor mannelijke onderdrukking. Meneer Valkenberg, hoe rent u zich hier uit?
Ja, ik krijg het er
ik wijs
er
even
van.
Dat het een blanke man is die hier deze uitspraak doet.
Ja.
Wat is je vraag, Floris?
Ja, nou, als dit een filosoof is die dit beweert, en dat wordt natuurlijk ook in de woke scene beweerd, dat logica en überhaupt, dus eigenlijk wat wij, of wat jij bepleit, critical thinking, dat niet, als je dat door de bril van Foucault bekijkt, is dat een machtsinstrument van witte mannen om in het zadel te blijven en is er dus niet als iets objectieve waarheid. Maar hoe kan je daar dan tegen verdedigen? Wat moet je hiermee?
Ja, dat is inderdaad. Sindsdien eigenlijk, ik heb dit boek een aantal jaar terug geschreven. Deze denktrand is eigenlijk alleen nog maar verder doorgedrongen in de curricula.
Ja.
Heeft zich alleen maar doorontwikkeld. Heeft ook varianten gekregen, zal ik maar zeggen. Dus dit was echt jaren 70, jaren 80. Dat
maar nu was het feminisme, obscuur, was het helemaal, dit was helemaal in de gedrochten.
Klopt.
Van het postmodernisme verstopt.
Nee, en nu wordt er inderdaad eigenlijk gevarieerd op dit onderwerp, op dit thema, op deze denktrand moet ik eigenlijk zeggen. En wordt er ook gezegd van, de wetenschappelijke theorieën van nu, of vanuit de traditie, ja, dat zijn allemaal witte denkers, witte mannen geweest. Ja. Dus niet alleen het geslacht of de gender, moet ik zeggen, wordt daar als argument naar voren gehaald. Maar ook, ras is dus kennelijk ook heel bepalend. Ja, en ik ben daar niet zo heel erg van onder de indruk. Ik denk ook, het klinkt wel mooi. Het klinkt ook leuk en lekker polemisch.
Mm-hmm. Zeker. Ja.
Maar ja, laten we zoiets nemen als de wet die Newton heeft bedacht. Hij was wit en man. Maar
en hetero.
Dat ook, nou, dat denken we.
Dat weten we niet, ja.
Zijn daarmee ook zijn theorieën? Zijn daar ook mee zijn conclusies en vooral ook zijn wetten wit en mannelijk? Nee, weet je, dat is natuurlijk als iemand anders, waar ook op deze aarde, die diezelfde gevolgtrekkingen maakt, ja, die zal op dezelfde conclusies uitkomen. Dus op een gegeven moment is een theorie wel ergens door iemand of op een bepaalde plaats, ja, ik wou zeggen bedacht, ontdekt misschien ook wel, zeker als het gaat over de natuurkunde. Maar dat betekent niet dat het dus ook vast te pinnen is op die plaats. Kijk, dat vind ik wel een mooi voorbeeld en ik denk dat het ook wel belangrijk is, ook in die hele discussie rondom woke, waarin heel erg wordt gekeken naar identiteiten, hè?
Mm-hmm.
Dat je altijd een context of discovery hebt.
Ja. Dus, Popper, hè? Ja.
Ja, ik weet, was Popper of de logisch positiviste?
Oh, okay.
Nou ja, in elk geval heel, heel nuttig inderdaad om die twee uit elkaar te
halen. Leg
even
uit, de context of discovery en de context of justification.
Ja, exact. Dus er is altijd een soort omgeving waarin je een ontdekking doet. Dus dat kan zijn een droom bijvoorbeeld. Je ligt in een tuin te soezen, althans dat zegt de overlevering, hè, en ineens valt er een appel op je hoofd, Newton, en je denkt, zwaartekracht. Maar dat betekent niet dat je die theorie kunt reduceren tot dat ene moment, tot die ene ontdekking. Vervolgens is het als wetenschapper heb jij de taak om daar argumenten voor te geven, en dan zitten we in de context of justification of van rechtvaardiging.
Ja.
En die argumenten, ja, die moeten, daar bewijst een wetenschappelijke theorie zich. En dat is in een taal, en daarvan zou ik zeggen, die is universeel.
En objectief.
En objectief, in de zin dat je die hele subjectieve ervaring van die appel of die droom, dat mag een startpunt zijn, maar het is nooit een eindpunt van wetenschap. Jij moet het in taal formuleren. Opnieuw, hè, ja, het wordt saai, maar die inderdaad maken dat anderen daar weer op kunnen reageren. Denkfouten kunnen blootleggen. Jij wil iets vragen.
Nou, ik denk dat dit een heel mooi moment is om over te stappen naar het eerste hoofdstuk uit dit boek. Floris, je had het net over het idee dat er geen absolute waarheid zou bestaan. Het eerste hoofdstuk uit je boek gaat over de denkfout, die eigenlijk ook de ondertitel van je boek is: iedereen zijn eigen waarheid. Misschien is het goed als je daar eventjes op ingaat. Wat is het probleem met het idee van ieder heeft zijn eigen waarheid?
Nou, er zijn meerdere problemen, denk ik. Kijk, het verwijst terug naar een vorm van relativisme, mm-hmm. die je bij veel mensen ziet, hoort, tegenkomt. Volgens mij was het Alan Bloom, zitten we in 1987, hij heeft een boek geschreven, The Closing of the American Mind. En het begint ermee, ergens op de beginpagina's, dan zegt hij is hoogleraar in, volgens mij, Chicago.
Ja.
En dan zegt hij, je kunt ervan op aan dat in een collegezaal, ik vat hem even samen, hè, dat eigenlijk alle studenten, die zijn ervan overtuigd, nog los van hun afkomst, hun religie, ja, dat waarheid relatief is. Dat er niet zoiets bestaat als waarheid. Mm-hmm. Dus toen al was dat behoorlijk gemeengoed, een opinion chic eigenlijk, of een dooddoener. Mm-hmm. En als je het zo zegt, dan denk je, ja, weet je, dat klinkt eigenlijk wel vriendelijk. Hè? Je laat iedereen in zijn waarde. Mm-hmm. Jij vindt dit, ik vind dat. Maar het heeft natuurlijk wel verschillende consequenties, verschillende uitwassen eigenlijk. En ik denk dat je er sowieso twee kan aanwijzen. Het maakt je weerloos tegen onzin. Mm-hmm. En het maakt je weerloos tegen onderdrukking, om maar eens een woke term te noemen. En misschien is het goed om eens te beginnen met die onzin. Waarom ben je daar weerloos tegen? Nou, daar hoef je ook niet zo heel erg je best voor doen, omdat die postmoderne filosofen ook met hun eigen voorbeelden komen. Dus in dit geval zou ik Paul Feyerabend willen noemen. Hè?
Ja.
Dat is Amerikaanse wetenschapsfilosoof. Geen Fransman dit keer, maar hij komt wel tot vergelijkbare conclusies. En heeft een boek geschreven, Against Method. Mm-hmm. En hij zegt inderdaad, ja, er zijn geen maatstaven te vinden op basis waarvan je kan zeggen, nou, deze theorie is beter dan die theorie. Überhaupt is het lastig om nog een theorievorming te doen. Want ja, hoe moeten we nou bepalen dat het wetenschappelijke bedrijf dingen beter doet dan bijvoorbeeld magie? En hij pleit er dus ook letterlijk voor om dat dan ook maar toe te laten. Dus hij is wel consequent, hè?
Anything goes.
In het curriculum. Mm-hmm. Inderdaad, anything goes. Die beroemde term, die komt van hem. Ja, en ik denk, dat geeft dus aan hoe moeilijk het is, of eigenlijk moet ik zeggen, hoe onmogelijk het is, als je dat relativisme dus helemaal ten einde denkt, om het zo maar te zeggen, om de magie buiten de deur te houden. En het is natuurlijk prima als iemand in zijn vrije tijd gelooft, alhoewel je moet je afvragen of je dat die scheiding kan maken in magie en elfjes en gekkigheid. Maar je moet het niet gaan doseren op een universiteit of op school als iets wat gelijkwaardig is aan wetenschap. Want dat is het niet. Een wetenschap heeft ons een coronavaccin opgeleverd. Wat een triomf is, en die is vergelijkbaar met een raket naar de maan. Dat, ja, kruidenvrouwtjes en magie en andere vormen van pseudowetenschap hebben dat niet. Dus kennelijk doet de wetenschap iets goed. Dus dat is weerloos tegen onzin.
Ja, wat ik wou zeggen, want er komt nog een punt twee.
Zeker.
Dat was het eerste, en dat was de onderdrukking. Wil je daar alsjeblieft nog op ingaan?
Nou ja, als je dus op dat spoor zit, of in dat spoor van, ja, we kunnen heel moeilijk onderscheidingen maken tussen de ene theorie en tussen de ander. Dat is, ja, dat doen ze dan met een chic woord, cognitief relativisme. Mm-hmm. Maar de directe buurman, dat is het waarderelativisme. Dus dat is eigenlijk het idee dat je niet een kwalitatief onderscheid kan maken tussen de ene waarde en de andere waarde, of het ene waardestelsel en het andere waardestelsel. En opnieuw, in beginsel klinkt het heel vriendelijk en tolerant ook wel, hè? Want ja, wie ben ik om te oordelen over jouw waarde, de dingen waar jij waarde aan hecht, die jij belangrijk vindt. Maar een recent voorbeeld, en dan kun je het ook koppelen aan die woke-discussie die dan woedt en steeds feller woedt, komt van Jonathan Holslag. Een tijdje terug, hè, dat is een Vlaamse hoogleraar, mm-hmm. Politicologie volgens mij, Brussel City. En die was best wel behoorlijk kritisch op die hele decolonisatiefilosofie. Mm-hmm. Dus dat idee dat er vooral witte mannen op het curriculum staan, dat moet nou maar eens anders. En hij zei van dat is bij mijn studenten, is dat tussen de oren gaan zitten. Ik merk een grote huivering, zegt hij, bij studenten om bijvoorbeeld te schrijven over China en de misdaden die daar plaatsvinden, de mensenrechten schendingen. Want, zegt hij, ja, ze durven dat begrip mensenrechten eigenlijk niet meer in de mond te nemen. Mm-hmm. De universele rechten voor de mens, hè, vooral dat eerste woordje, ja, universeel, ja, ja, dat is heel problematisch geworden. En dat kun je dus ook begrijpen, want wat, nou ja, dat is waar, wat is het, universeel en waarderelativisme, ja, die kunnen niet tegelijk waar zijn, zeg maar. Die kunnen niet tegelijk naast elkaar bestaan. Dus inderdaad heb je in China, hè, dat is dus een beetje de situatie nu, waar genocide plaatsvindt. Dus anders kun je dat niet zeggen als Oeigoeren worden gesteriliseerd. Ze mogen zich niet voortplanten. Ik kan er geen ander woord voor bedenken. Mm-hmm. Dus dat zijn echt mensenrechten schendingen van de buitencategorie. Maar we moeten daar toch met een soort veel mitsen en maren en veel omhaal over spreken. Want ja, die mensenrechten, dat zijn uiteindelijk ook maar westerse dingen, ja, weet je. Hier vinden wij dit, maar ergens anders vinden ze weer iets anders. En ja, in zo'n wereld, waarin dat niet meer kan worden aangekaart, ja, daar wil ik niet in leven.
Dus je zou kunnen zeggen dat binnen een postmodernistisch tolerantiebegrip sluiten mensen hun ogen voor immorele praktijken.
Ja, en dat is ook het wonderlijke. Of nee, eigenlijk is het helemaal niet wonderlijk, het consequente. Dat je dus ook een soort rare afwijking ziet van postmoderne denkers die ook voortdurend de verkeerde politieke keuzes maken. Dus wat ik daarnet zei over China en wat nu speelt, dat zie je ook eerder in de geschiedenis van de filosofie. Ja, een op hol geslagen moreel kompas, zal ik maar zeggen.
Geef eens even een voorbeeld over Sartre of zo. Of...
Ja, Michel Foucault wilde ik erbij halen.
Oh, ga je gang.
Dus dat was inderdaad de grote man die zei, alles is macht, waarheid is macht. Hè? Als jij wil weten wat macht is, hoe het zo komt, dat wij dit nu noemen, dat is waar en dat is onwaar, moet je gewoon kijken naar de machtsstructuur, dan begrijp je dat.
Ja.
En hij vond ook het Westen opnieuw, hè? Dat was allemaal verschrikkelijk. Het was de kapitalistische, liberale democratie, de meest weerzinwekkende staatsvorm op aarde. Ik citeer hem niet, maar ik parafraseer hem wel. En als je dan kijkt van waar ging hij dan wel naartoe, waar verwachtte hij wel veel van? Dat was dan in 79 in Iran, de omwenteling daar. Dus de Shah was weg en toen ging het gebeuren. Mm-hmm. Khomeini kwam aan de macht, een theocratie. Nou ja, goed, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Dus dat is natuurlijk een kijk, het gaat er niet om dat je die westerse samenleving niet kunt bekritiseren. Mm-hmm. Vast wel. Of nee, dat weet ik wel zeker. Ja, het gaat er ook niet om dat je hem niet mag bekritiseren. Sterker nog, dat is een van de verworvenheden van die westerse samenleving.
We moeten hem bekritiseren.
Ja. Ja. Maar dat je dan zo doorslaat in die... Ja, dit is niet eens kritiek, het is afkeer, het is haat, het is misschien zelfhaat. Dat je dan zo verblind raakt en dat je dan kiest voor dat regime in Iran. Mm-hmm. Dan denk je, ja, dat nou ja, hè, ik gebruikte dat beeld al van een moreel kompas dat op hol slaat. Je ziet de wijzer echt ronddraaien. Of een ander voorbeeld, ja, dit is gewoon, je kunt er een heerlijk zwart boek mee vullen. Maar dan misschien, het filmpje staat vast nog wel op YouTube. Als je dus Zizek, dat is dan een hedendaagse filosoof. Hij zal zichzelf niet snel postmodern noemen. Maar ik denk dat ze hem er wel toe mogen rekenen.
Hij schrijft onleesbaar. Dus dat
hij
lijkt
schrijft
me...
onleesbaar, hij is dol op Lacan. Dus dan gaan de alarmbellen meestal wel af. En die loopt dan op een gegeven moment in dat filmpje ook door zijn flat in... waar zal dat zijn? Ik weet niet precies waar hij vandaan komt. En dan op een gegeven moment hangt er ook ergens een portret van Stalin. Dat vind ik toch... In deze tijd waarin we het hebben over beelden en standbeelden die kunnen en niet meer kunnen. Als we nou echt een evidente massamoordenaar hebben. Ik bedoel, waarom heb je een poster van Stalin aan de muur hangen? Ja. En weet hij zich daar wel weer uit te redden. En met via allerlei rare sofismen. Maar er zijn vele anderen die je daar beter op zou kunnen hangen. Dus dat over de morele kompassen van postmoderne filosofen.
Ik dacht aan Floris van den Berg. Ja. Aan de muur zo. Ja, het zou beter zijn dan Stalin. Dat durven we wel te zeggen, toch? Ja.
Dat hoop ik ook. Hey, voordat ik de laatste vraag stel, Harold Bloom is 1987, maar ik kan wel vertellen dat de studenten die ik voor me zie, die denken allemaal dat wetenschap maar één van de verhalen is. En dat wetenschap misschien wel een klein beetje kan doen, maar dat er nog veel meer is. En dus ze zijn zowel waarheidsrelativist als ook moreel relativist. En ik moet er echt moeite voor doen om dat, ik kan niet zeggen uit te slaan, dat kan natuurlijk niet, maar uit te redeneren. En dat lukt echt maar heel beperkt. Zeg maar. Ja. Dus dat is.
En het wonderlijke is dus dat de facto in de praktijk, zeg maar, in hun handelen, ons handelen, zijn we dat natuurlijk helemaal niet. Weet je, zodra wij in een vliegtuig stappen, zijn we geen relativist meer. Want wij vertrouwen er gewoon op. En terecht, hè, dat is natuurlijk heel normaal dat we daarop vertrouwen, dat vliegtuig ons weer veilig aan de grond zet. Mm-hmm. Dus ergens zijn er mensen die hun rekensommen goed maken, want dat vliegtuig, dat vliegt toch maar mooi, een huzarenstukje. En die rekensommen gaan terug op bepaalde natuurwetten die ooit ontdekt en opgeschreven zijn. Allemaal producten van, ik zal maar zeggen, de tandem wetenschap en technologie. Dus in ons dagelijks leven, in ons handelen, zijn we helemaal niet relativistisch op allerlei punten.
Maar degene die dat zeggen, zoals jij of ik, worden dan gezien als verlichtingsfundamentalisten, dogmatisch.
Ja.
Maar dat is onterecht.
Ja, dat is ontzettend onterecht.
En want tot slot dan, hoe komen we, wat als je nou wat een tip mee moet geven, natuurlijk, we moeten jouw boek bestuderen.
Dat sowieso.
Kopen, lezen en bestuderen.
Hoe vind je kritisch denken? Als die mensen nou echt met een open geest staan, dat kan, blijkbaar mensen denken van oké, ik ga wat aan doen, wat moeten ze doen?
Naast mijn boek lezen.
Naast jouw boek lezen. Drie tips, hè? Dus één, jouw boek lezen.
Twee, je boek lezen.
Hoe kan je een kritisch denker worden? Als je marathon gaat lopen, moet je gaan oefenen. Dus
ik denk, je moet het ook in de praktijk brengen. Dus dat is ook echt een goeie, weet je. En daar gaat ook die parallel bijvoorbeeld met autorijders ook weer op. Je kunt je theorie wel bestuderen, maar daar kun je niet mee.
Nee, goeie.
Ja, precies. Dus dit is misschien het theorie-examen. Mm-hmm. Maar je moet ook echt in de praktijk brengen.
Ja, en hoe doe je dat dan?
Zeker. Nee, hij komt, Floris.
Ongeduldig.
Wat ongeduldige. Heel leuk is op een gegeven moment dat je het ook echt gaat herkennen. De denkvallen, de valkuilen en de denkmissers, zal ik maar zeggen. Kijk, wat ik bijvoorbeeld leuk vind, of eigenlijk wat ik leuk vind om met het hele gezin te doen, is om elk jaar Wie is de Mol te kijken.
Ja.
Dat is eigenlijk een hele mooie manier, vergelijkbaar met het goochelen van de net, om te kijken van hoe kwetsbaar dat, om te ervaren hoe kwetsbaar dat denken is.
Ja, heel kort, want niet iedereen kijkt Wie is de Mol.
Nee, dat begrijp ik, dus moet even uitleggen.
Ja, dus er is een groep BN'ers, het zijn eigenlijk tegenwoordig zijn BN'ers, die gaan naar een meestal prachtige bestemming, en er is één mol en die saboteert de opdracht en niemand weet wie de mol is, behalve de mol en de productie. En ze moeten allemaal raden wie de mol is.
Ja.
En misschien ook goed om te benoemen dat de regie probeert jou vaak als kijker een bepaalde hoek in te duwen.
Ja, het leuke is natuurlijk ook dat je als kijker ook mee gaat doen. Dus het is niet al een spel tussen de deelnemers, maar dat je ook zelf denkt van volgens mij, die loopt zo de boel te mollen.
Ja,
het is al een werkwoord geworden. Dus met het gezin doen we ook elke keer aan het eind van elke aflevering, wie denk jij dat het is? Tot dusver nog niks aan de hand. Een leuk detective spelletje. Alleen het is ook interessant om bij jezelf na te gaan. En daar wordt het wel wetenschapsfilosofisch relevant. Dat je op een gegeven moment ook in een soort tunnelvisie kan belanden. Dus dan ben je eigenlijk, en dit is bevestigend voor wat jij al dacht. En toen heb ik dat immers gezien.
De confirmation bias.
De confirmation bias inderdaad. Ben jij niet aan het zoeken naar witte zwanen, terwijl je jezelf bloot zou stellen aan zwarte zwanen. Ja. Maar je bent zo vol op die ene persoon als mol, dat je die andere, ik zal maar zeggen, de tegenargumenten niet meer ziet.
Ja.
Heel goed, leuk. Oh, dat is een goede tip.
Dus, als ik dan ter afronding mag samenvatten, wat u als luisteraar of kijker moet doen, is A, koop, lees en bestudeer Op Denkles van Sebastian Valkenberg. 2, kijk Wie is de Mol elk jaar weer.
Mag ik er nog eentje?
Ja, dan, nou ja, en dan ga ik er ook nog eentje toevoegen.
Ja, ja, zeker. En dat is ook vooral ergens, als we de lange historische lijn pakken, is er ook wel reden om uiteindelijk netto, moet ik zeggen, optimistisch te zijn. Want er valt heel veel werk te verzetten. En ja, er zijn social media met heel veel desinformatie. Maar kijk eens van waar we komen. Hè? Van, ja. Van nou ja, ik zal maar zeggen, de donkere middeleeuwen. Mm-hmm. Via op een gegeven moment die tijd van de verlichting, waarin mensen als Spinoza, Adriaan Kurbach, vaak gezien als een mindere god, maar in mijn optiek niet, die allemaal een stukje obscuriteit hebben opgeruimd. Uiteindelijk uitmondend in een vorm van wetenschapsbeoefening, zoals we die nu hebben. En dat is echt, dat levert kwalitatief veel betere kennis op dan pak een beet 100, 200, 500 jaar geleden. Toen bijvoorbeeld als we ziek werden, gingen we naar de dominee of de pastoor. Nu gaan we naar een dokter. We vinden het zo evident dat we dat doen. Natuurlijk ga je naar een dokter als je ziek bent. Maar ergens is het dat ook helemaal niet. Misschien een groter deel van de geschiedenis dachten we, ja, er is een geestelijk mankement. We zullen wel moreel gefaald hebben.
Dus collectief zijn we wel op denkles geweest. In feite.
Ja, dus het is een kwestie van geduld zonder erin te berusten.
Dus wat we overhouden is,
ja.
Lees, koop, bestudeer Op Denkles. Kijk Wie is de Mol. En ik zou willen zeggen, word lid van de Vrije Gedachte.
Dan kijk kunt deze podcast.
Kijk deze podcast, maar dat wendt u op dit moment aan het doen, hoop ik. Word lid van de Vrije Gedachte. Like en abonneer nogmaals. Sebastian, wederom, dank voor je komst.
Ja, dank.
Dank voor Leuk. Je wijze woorden, prachtig gesprek. Floris, dank voor je participatie. En u wederom bedankt voor het kijken en luisteren op welk platform u dat dan ook doet. Dank u wel en tot de volgende.